In 2 Timotheus 2 waren wij inmiddels terechtgekomen in een nogal strijdvaardige context. Want ja, daar gaat het dan toch over in deze verzen die in hoofdstuk 2 beginnen met de wens, gij mijn zoon wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En meteen daaraan gekoppeld, en dus hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Het is meteen toch een soort geheime dienst, denk ik. Ja, want het komt er toch op neer dat bepaalde dingen in vertrouwen, classified, in vertrouwen zouden worden doorgegeven in de hoop dat er wat goeds mee gedaan gaat worden. En voorts gaat het dan om, gij dan leidt verdrukkingen. Wij leerden in militaire dienst 24 uur per dag dienst en recht op ontbering. En dat is het dan ongeveer. Ja. Recht op, gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht. Dat is toch heus een militaire term. Als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Met daaraan meteen gekoppeld dat de man zich niet zou moeten inlaten. Hij zou niet ingewikkeld moeten worden. Dat is meer voor mummies, denk ik altijd, als ik dat woord lees. Ingewikkeld. Hij zou niet ingewikkeld moeten worden in de handelingen des leeftochts. Ik weet niet wat ik ervan gezegd heb, maar het komt natuurlijk overeen met de kwestie van die we in handelingen tegenkomen. Over dat de discipelen, de apostelen heten ze inmiddels, zich zouden moeten bezighouden met de bediening des woords en niet de tafelen bedienen. En tafelen bedienen dan in de brede betekenis van de term uiteraard. En daar gaat het hier dus ook over. Hij zou namelijk Timotheus, want tot Timotheus privé wordt het gericht. Hij zou namelijk dien behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. Dat dien, dat vraag ik me nu nog af of het binnen de traditie van de Statenvertaling met een hoofdletter geschreven had moeten worden of niet. Dus dat blijft de vraag. Nee, ik bedoel 400 jaar geleden toen de Statenvertaling gemaakt werd, kan dat ook wel uitgelegd zijn geworden als degene, de kerkenraad of zo, die zo iemand heeft aangesteld in de bediening, hè? Ik weet niet waarom dat dit woord niet met een hoofdletter geschreven is. Maar goed, daar zal ik nooit achter komen. Dus dat blijft een knoop. Maar voor zover ik weet zijn wij krijgsknechten van Jezus Christus. Dat staat in vers 3 zo. Dus daar houd ik het maar op. Dus, zodat dien is de verwijzing naar Jezus Christus. Die zou men behagen. Hem dienen. En dan vervolgens, en indien iemand ook strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Dat blijft een lastige, maar dat komt omdat de apostel Paulus in elk geval, van de anderen weet ik het niet, toch de neiging heeft om verschillende metaforen weliswaar ver uit te werken, maar ze ook met elkaar te verwisselen. Hij gooit ze soms door elkaar. Want onder de strijd wordt, als u mij vraagt, nu ineens verstaan wat wij een wedstrijd noemen. Hoewel het in vele gevallen verboden is om erbij te wedden. Maar daar gaat het nou niet om. Hoe heet zoiets dan in het Nederlands? Hebben jullie een ander woord voor een wedstrijd? Een match. Nee, dat is... Nee, goed, ik weet het niet. Een krachtmeting. Gaat het dan om kracht? En dan krachtmeting. Dat hoeft niet. Krachtsvergelijking wordt het dan. Ik weet het niet. Maar wij noemen het een wedstrijd, laten we het daar maar op houden. En dat is een beeld dat we ook elders in de Bijbel tegenkomen over het lopen van de loopbaan. Dat komt nogal eens een keer voor. En er is maar één die de prijs ontvangt, loopt dan al zodat gij die mocht verkrijgen. Alsof gij die mocht verkrijgen. Of hoe je dat maar vertalen moet. En dan gaat het ineens niet meer over een oorlog of iets dergelijks. Maar over, ook niet over voetbal, want dat is oorlog. Maar over het lopen van een loopbaan, toch? Zoiets. En dan staat er dat het wel volgens de regels moet gebeuren. Anders krijg je alsnog strafpunten of word je gedisqualificeerd. Dat schijnt je zelfs te kunnen overkomen als je meedoet aan het Songfestival. Maar goed, volgens mij hadden ze iedereen kunnen disqualificeren. Ik heb geen song gehoord. He? Nou heb ik niet zoveel ervan gehoord, dus ik mag er niks over zeggen. Maar toe maar. Dat moet ik weer even van me afzetten. Okay. Indien iemand toch strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Men moet wel binnen de lijntjes blijven, enzovoorts. Hè. En er mag geen valse start zijn. En je mag onderweg ook niet een stukje overslaan of iemand achterop springen op de fiets of iets dergelijks. Zo, ja, er zijn van die trucs die uitgehaald worden. Men moet zich aan de regels houden, was het idee om gekroond te worden. En het impliceert dat wij als gelovigen, nou in ieder geval Timotheus, geacht wordt een kroon te zullen ontvangen voor trouwe dienst. Dat wordt aan het eind van deze brief, dat is maar twee bladzijden verder overigens, natuurlijk ook naar voren gebracht. In hoofdstuk 4, vers 7 en 8, waar we het dus later wel weer over zullen hebben. Maar zo is het nou eenmaal. Het raakt natuurlijk een thema dat wij in de christelijke traditie helemaal verdrongen hebben. Want in het algemeen wordt dan gedacht, en dan hebben we het nog over orthodoxe kringen, want daarbuiten, daar wordt helemaal niet gedacht, denk ik. Nou ja, in ieder geval de Bijbel niet gelezen, laat ik het zo zeggen. Maar er wordt over het algemeen gedacht dat de bekroning van onze arbeid is dat wij door Petrus worden toegelaten in de hemel. Je moet hier goed je best doen en dan moet je je cv inleveren bij Petrus en dan... Nou ja, en dan wordt daar bepaald of ze, aan de hand van het karma, of het een beetje de goede kant opgevallen is of niet. Zoiets. En dat is dan de bekroning. Maar zo is het dus niet. Hè. Men wordt zalig, men ontvangt hemels burgerschap op grond van geloof. Nou kom je daar op een ander terrein, want er zijn mensen die geven zich voor gelovigen uit. In alle oprechtheid, denk ik soms ook nog. Maar wat geloven ze dan? Want ja, dan moet je het toch ook kunnen zeggen dan. En daar wordt het meteen weer problematisch. Wat geloof je dan? Ik ken mensen die geloven dat de Heer Jezus de enige weg tot zaligheid is. Dat hij de enige verlosser is. Dat hij hun heiland is, enzovoort. Maar ja, ik ken er een die gelooft dat God bestaat. En ik heb het nou over de duivel.
En die weet het
zeker. En die weet het heel zeker. Ja. Die vermoedt het maar niet. En als hij dan gelooft dat Jezus bestaat en de losser is, word je daardoor dan zo, hè? Oh, ik vind het, ik kan die vragen niet beantwoorden. Maar ik kan alleen maar zeggen, misschien is dat een antwoord, maar dat weet ik dan niet. Ik kan alleen maar zeggen, men wordt niet geacht te geloven dat God bestaat. dat is geen geloof. Dat is geloof in iemand die het meegedeeld heeft. Maar kijk, geloof in God wil zeggen dat men gelooft wat God gesproken heeft. Niet dat hij bestaat, maar in wat hij gesproken heeft. En wat hij gesproken heeft, is inderdaad aangaande zijn zoon. U weet wel. Het evangelie van God, van zijn zoon Jezus Christus, onze Heer, enzovoorts. Uit Romeinen hoofdstuk 1. Dus maar dat, een geloof in wat God gesproken heeft, daar wordt men zalig door. Dat wil zeggen, want dat is de beperkte toepassing van het woord zalig. Men wordt wedergeboren en in onze dagen krijg je dan een hemelspaspoort. Zolang de opname van de gemeente nog niet heeft plaatsgevonden, zolang de gemeente nog niet geacht wordt voltooid te zijn, dus krijgt een ieder die gelooft een hemelspaspoort. Maar een bekroning, een kroon, dat is nog wat anders. En die zou men wel degelijk verdienen. Dat wil zeggen, die komt voort uit dienen. Daarom noemen wij Jezus Christus onze Heer. De Heer die wij dienen. Eventueel de Meester. Maar hem zouden wij dienen en van hem zouden wij loon ontvangen. Daarom zouden wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar als wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, is dat omdat wij zalig zijn. Dat wil zeggen, zij wedergeboren zijn en een hemels paspoort hebben, anders kwam je daar niet eens terecht. Maar daar, die rechterstoel van Christus, ja, dat is de term ter aanduiding van onze beoordeling. Dat wil zeggen, het loon dat wij zouden ontvangen. En daar gaat het hier over natuurlijk. Hè. Men moet dan wel de goede strijd gestreden hebben, heet het bij gelegenheid. En hier heet het, men moet wel wettelijk gestreden hebben. Dat wil zeggen, binnen de regels. Dat is het. En verder moet ik het afdoen met, doch de Heere geven u verstand in alle dingen. Ja, er valt verder weinig aan uit te leggen. En het is ook een particuliere zaak. Paulus schuift het natuurlijk hier ook naar Timotheus toe. De Heere geven u, Timotheus, verstand in alle dingen. Deze dingen namelijk in verband met de praktische dienst aan de Heer. Dat is een zaak die ons nog eenmaal overgedragen is. Dat wil zeggen, de opdracht doet handeling totdat ik kom. Met opzet gebruik ik niet de meer gangbare. Gaat uit in de hele wereld en predik het evangelie en maak alle volken tot mijn discipelen. Hetgeen men officieel de grote opdracht is gaan noemen, al met hoofdletters enzovoorts. Ik vind dat niet helemaal correct. Het is doet handeling totdat ik kom. Het is iets breder dan deze ene specifieke opdracht die de Heer aan zijn discipelen gaf. Dat wil zeggen aan de apostelen zelf. Maar goed. En die strijd, let op, wel dat het oorlog is. Hè? En Timotheus beschouwd wordt als een soldaat. En wat hij zou doen is natuurlijk toch het woord van God prediken. Maar dat is kennelijk onderdeel van het gevecht. Of dat is het gevecht, net wat u wil. Dat is een strijd. Nou moet ik zeggen dat in de wereld, in het algemeen, de verbreiding van bepaalde filosofieën ook gewoonlijk uitmondt in een strijd. Er zijn ook nogal wat filosofen in de loop der tijd geweest die zo hun ideeën hadden over de zin van het leven enzovoorts. Ideeën over wat de mens met zijn leven moest doen. Maar zij hebben hun ideeën althans de verspreiding daarvan, toch moeten bekopen met vervolging, dan wel de dood. U weet wel, Socrates moest uiteindelijk toch de gifbeker leeg drinken. En ja, het is, ze zijn toch vervolgd geworden. En ik heb het niet over terecht of onterecht of wat dan ook, maar de prediking van bepaalde opvattingen, dat kan ook natuurlijk de leer van het communisme zijn, of het leer van het liberalisme, of van wat dan ook, maar anarchisme, dat kan ook. Kan niet schelen, monarchisme, ja, kan ook. Als dat gepredikt moet worden of verspreid moet worden, betekent het altijd dat het gebeurt in een gebied of aan diegenen die geacht worden het daar niet mee eens te zijn, of althans het niet te kennen. En dan ontstaat meteen strijd, omdat er een verandering aangekondigd wordt. En een verandering gooit altijd iemands leven overhoop, gooit de samenleving overhoop enzovoorts. Daarom heb ik het ook niet op dingen als verandering en vooruitgang noemen ze het. Ze denken dat het vooruitgang is als je wat verandert. Er komt nooit iemand op het idee dat het ook wel eens achteruitgang zou kunnen zijn. Want beweging is niet noodzakelijk vooruitgang. Dat is alleen zo bij de klok. Die loopt vooruit. Hoewel ik er gekend heb, die liep achteruit. Dan moet je ze opstarten en dan zet je de andere kant op geven met opstarten. Loop ze de andere kant. Sommige klokken deden dat. Nee, wij deden dat, keerden we de rotor om in het elektrisch motortje van zo'n klok. En dan liep die klok de andere kant op. Maar goed, grappig. Daar zullen we het dan verder maar niet over hebben. Maar wat betekent wel inderdaad dat als men komt met ideeën over de zin van het leven, of althans over hoe het leven zou moeten worden ingericht, ja, daar maak je vijanden mee. Dat is per definitie een strijd. En daarna breng ik het terug tot een Bijbelse context. Maar kijk, dit zijn algemene dingen. Daarom is de wereld vol met oorlog. Omdat er altijd mensen zijn die andere ideeën hebben over hoe de samenleving zou moeten worden ingericht. Om welke reden dan ook. Waarschijnlijk alleen om er zelf beter van te worden. In zekere opzicht. Maar dat doet er nou niet toe. Daarom is de wereld vol met oorlog. Altijd geweest. Binnen het Bijbelse kader. Ja, daar wordt gewoon gezegd dat de wereld geregeerd wordt door de leugenaar van den beginnen. Die gaat het niet om de waarheid. En welke leugen er dan gepropageerd wordt, dat kan hem helemaal niets bommen. Het woord bommen lijkt me toch al op zijn plek. Maar toch maar. En daarom is de wereld vol leugens. En de mensheid, als de mensheid bestaat uit burgers van één wereld, dan zitten we met een heleboel burgeroorlogen. Dan komt het in de praktijk op neer. Maar de prediking van het woord van God is nou eenmaal die van de waarheid, die geen plaats heeft, überhaupt geen plaats heeft in deze wereld. Leugens, ja. Als je maar een beetje uit elkaar kan houden, een beetje kunt sorteren. Ene volk met de ene leugen, ander volk met de andere. Ik propageer dus nu enige vorm van apartheid. Dan moet dat toch te doen zijn. Ik bedoel, grenzen dicht en zo. Of althans beter gecontroleerd, goed gecontroleerd. Dan is daar redelijk mee te leven. En als je het niet aan elkaar houdt, dan is het niet te doen. Omdat je dan het overzicht en de samenhang verliest. En in zo'n context kan ook iets als democratie niet bestaan. Dat heb ik vroeger al geleerd op school. Voor Kals, inderdaad. Ja. Democratie werkt alleen in een gelijkgestemd gezelschap. Er kan dan wat verschil in wezen, maar daarin kun je tot compromissen komen. Maar als het te ver uiteenloopt, te gemêleerd is, dan kun je, daar werkt democratie überhaupt niet. En dat is ons land tegenwoordig, hè? Met te veel verschillende partijen. Ik bedoelde niet eens de politieke partijen, hoor. Ik bedoel gewoon de verschillende groepen in de samenleving. Met een totaal verschillende achtergrond heet zoiets tegenwoordig. Als je het mij vraagt, is het gewoon voorgrond. Maar doe maar. En daar kun je met democratie niet mee uit de voeten. En dan ontaart het dus gewoon in ordinaire gevechten. Dat weten wij allemaal, dat is dagelijkse kost. Maar zo is dat nou eenmaal. Maar als men terechtkomt bij de Bijbel, dat wil zeggen met het woord der waarheid, ja, daar is in de wereld sowieso geen plek voor. Maar het is dan ook inderdaad zo dat wij als gelovigen niet geacht worden een christelijke samenleving op te bouwen of iets dergelijks. Een christelijk rijk te stichten. Dat is wel de algemene gedachte van het christendom, hoor, dat wij dat moeten doen. En dat de kerk daar het hart van is, dat is immers het koninkrijk Gods. En kerkenwerk is werk in het koninkrijk Gods. De verbreiding, de uitbreiding, de opbouw van het koninkrijk Gods op aarde en dat soort dingen meer. En ja, dat is dramatisch, want het is... Dat kan helemaal niet, dat is punt 1. Maar nee, dat is niet punt 1, dat is punt 2. Punt 1 is, dat is helemaal niet de bedoeling. Dat is een misverstand. Dat is niet onze opdracht. Om de eenvoudige reden dat de Heer dat niet doet en daar geen belang bij heeft in onze dagen. Die is er niet op uit om iets in de wereld tot stand te brengen. Die is erop uit om uit de wereld iets tot stand te brengen. Hij heeft de heidenen bezocht, ja. Om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is het. Zie. En soms denk ik, maar dan... Ik weet niet of ik dat vertellen moet, maar... Och. Kijk, tot de discipelen werd gezegd... Ga dan heen, verkondig het evangelie, maakt alle volken tot mijn discipelen. Dat lijkt toch enigszins in strijd te zijn... met het feitelijke doel van Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Daar maken de ultradispensationalisten gebruik van. En die zeggen, ja, maar dat was een andere tijd. Dat was een andere bedeling. Dat was een andere... Dat is later veranderd. Enzovoort. Ik moet u zeggen... dat ik zo het vermoeden heb... dat in de toekomst alsnog deze apostelen deze functie zullen vervullen. Want ja, ze mogen dan hier verdwenen zijn, maar dat geldt ook voor Mozes en Elia. En die verwachten we in de toekomst ook nog eens een keer terug. En dat geldt voor heel de gemeente. Wij verdwijnen allemaal als de tijd maar voortsukkelt. Dat heet vooruitgang, weet u wel. Dan verdwijnen we allemaal. Maar wij zijn net als de Ramblers. De zwervers dus. Op reis naar de feest. Maar wij komen terug. We zijn waarachtig wel. En wel degelijk met een missie. Om het woord van God in heel de wereld te promoten. Ik zoek maar een ander woord voor verkondigen of zoiets. Maar dat is het wel degelijk. We zijn het koninklijke priesterlijke volk. Dat betrokken zal worden in de prediking van het evangelie in de toekomst. En dan helemaal in openbaring komen wij dan een uitbeelding van het koninkrijk tegen... En daar blijkt het gebaseerd te zijn wel degelijk op de 12 apostelen. En op de 12 stammen van Israël, overigens. In het visioen over het nieuwe Jeruzalem, dat immers een uitbeelding is van het koninkrijk als zodanig. En dan worden toch de 12 apostelen genoemd. In verband met de poorten en de fundamenten van het nieuwe Jeruzalem. Toch? Dus daar worden ze toch mee geassocieerd op een of andere manier. Ja, hoe dat precies zit, weet ik dan ook niet. Maar ik weet wel wat Jacobus erover zei. God heeft de heidenen bezocht, nu eerst om een volk aan te nemen voor zijn naam uit de heidenen. En daarna pas zal hij wederkeren en de troon van David in Jeruzalem herstellen en wat het maar was allemaal. Dat wil zeggen, de opdracht in onze dagen is niet om een koninkrijk te openbaren. De situatie is, de Heer is weggegaan naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen. En daarna keert hij weder en openbaart hij zijn koninkrijk. Men leest Lucas 19, over de gelijkenis van de ponden. Want toen hij daarna terugkwam, doet handeling totdat ik kom enzovoort. Nou, toen hij terugkwam, riep hij eerst zijn dienstknechten tot zich en gaf hun kronen, zal ik maar zeggen. En daarna, en deze mijn burgers die niet hebben gewild dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier voor mij en sla ze hier voor mij dood. Staat er. Dat is de rechtspraak die daarna volgt. Nou ja, het oordeel van de Heer over de wereld als zodanig. Hetgeen wij, naar aanleiding van andere schriftgedeelten noemen, het oordeel over de volkeren. Maar in de Bijbel heet het gewoon de dag des Heren. Hebben we die nog? Nou ja. Maar dat betekent dat wij per definitie ons bevinden in een situatie van oorlog. Op twee manieren. De ene is dat de wereld zelf altijd in oorlog is. Er is altijd strijd. Altijd spanningen die ontaarden. Waarom? Ja, hoor eens, dat is een oude vraag. Die komt, dit is Psalm 2, vers 1. Waarom voeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid? Ze worden daar, in het Nederlands kun je het niet goed zien, maar ze worden daar vergeleken met de golven van de zee. Die kunnen ook tekeer gaan, maar waarom blijft dat zaakje niet gewoon rustig in het bassin? Dat water, zal ik maar zeggen. Waarom zitten al die bewegingen in? Wie doet dat? Ja, de maan, de wind, de vissen. Wie zit er in de zee te roeren? Ja, ik weet het niet. Het is fascinerend, maar ja, het gaat een keer. Waarom? Ja, nee, maar kijk ernaar en bedenk dan, zo is het met de mensheid als zodanig. Dat gaat constant een keer. En dat op onrechtvaardige gronden is, ja, dat is altijd zo. Ik heb altijd moeite met woorden, ook als oorlogsrecht enzovoorts, hè. En toch, hoezo recht? En met begrippen als onschuldige burgerslachtoffers. Ik weet niet wat jullie nog geleerd hebben over de 80-jarige oorlog. Maar de burgers waren ook gewoon, het was toch een volk? Die waren toch in de strijd betrokken? De steden werden toch uitgehongerd om ze te overwinnen? Heb ik nog nagevraagd aan Maurits en Frederik Hendrik, de stedendwinger enzovoort. Ze isoleerden zo'n dorp gewoon net zo lang tot degenen die er nog over waren met de witte vlag naar buiten kwamen. Voor zover ze nog lopen konden dan, hè. Ja, burgers, slachtoffers. Onschuldige burgers. Ik vind het beledigend voor de militairen die ook maar doen wat hun opgedragen wordt. En die zijn dan niet onschuldig, kennelijk. Ik vind het zulke rare formuleringen tegenwoordig. Ik kan dat allemaal niet volgen. Ja. Nou ja. Maar zo is het in de wereld. En waarom? Ja, dat weet men ook niet. Dat weet u, die laatste rellen in Amsterdam, zal ik maar zeggen. Die lui die waar het over ging en die daarin betrokken waren, wisten toch ook niet waar het over gaat. Zo van from the river to the sea. Ze wisten niet eens welke rivier, dan wel welke zee. Toch? En ze weten ook niet wat Filistijnen eigenlijk voor lui zijn. Dus ja. Nee, en wat Joden zijn, weten ze ook niet trouwens. Dat weten de Joden zelf ook niet. Dat is nog erger. Ik bedoel, waar hebben we het in vredesnaam over? Maar je kan dat allemaal niet stoppen. Je kan daar geen... Toch? Nee. In de tijd werd Palestina veroverd door de Britten en daarna en de Fransen. En gezamenlijk werd het toen verdeeld en voor een belangrijk deel, ik ga niet op de details in, een belangrijk deel toegewezen aan de Zionisten. Dat werd toen door de Verenigde Naties, of wat het maar was, de Volkenbond enzovoort. En later door de Verenigde Naties allemaal erkend. En dat was dus correct. En later veroverde Egypte de Gaza-strook en gaf het aan de Palestijnen. En dat is nou weer niet correct. Of zo? Dus dat is net zo correct. Dan moeten ze daar toch ook genoegen mee nemen. En dan zouden internationaal zou men dat toch ook moeten waarderen. En de zogenaamde Westbank werd veroverd door Jordanië. Die leverde het ook uit aan de zogenaamde Palestijnen enzovoort. Het zijn allemaal rare. Dit is allemaal gevolg van oorlog. En de ene keer wordt het geaccepteerd internationaal. De andere keer wordt het niet geaccepteerd. Maar als Palestijnen nu die gebieden die ze hebben gekregen in de loop der tijd, als ze dat accepteren, ze willen nog meer, maar als ze dat accepteren, moeten ze ook accepteren dat Israël in de tijd dat gebied gekregen heeft nadat het door Engeland en Frankrijk veroverd is geworden enzovoort. Ik zit er verder niet mee, want ik ben van mening dat op Bijbelse grond, ja, dat telt daar helemaal niet natuurlijk, op Bijbelse grond, de Zionisten, moet je Joden zeggen, de Zionisten niet het recht hebben, op Bijbelse grond hebben ze niet het recht om dat land op te eisen. Los van de Bijbel, op historische grond, misschien, daar ga ik niet over, maar... Maar ja, met de Bijbel in hand moet je zeggen, nee, dat recht hebben ze niet. Maar die zogenaamde Palestijnen hebben net zo min recht op een eigen staat. Die hebben ze namelijk nooit gehad. Dat kan ook niet, want ze bestonden niet. De Palestijnen zijn pas kort geleden uitgevonden. In mijn tijd, zal ik maar zeggen. Dat is nog maar kort geleden. Nou ja, toen maar. Het zijn rare dingen, maar de hele wereld is vol met strijd. En als je in die chaos dan ook nog komt met het woord van God, ja, dan is het oorlog. Oh ja. En dus wordt Timotheus vermaand om bepaalde dingen veilig te stellen en ze toe te vertrouwen aan betrouwbare mensen die enzovoorts. En dat hij, voor zover hij in de strijd staat, dat hij zich moet houden aan de regels die daarvoor zijn. Dat betekent onder andere zich niet bemoeien met zaken die hem verder niet aangaan. Toch? Maar wel dat hij zou moeten kunnen leven, zou mogen leven van het werk wat hij doet. En dat is weer een metafoor, want we hebben die van de oorlog. We hebben die van de sport, de loopbaan lopen. En in vers 6 hebben we die van de landman. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. In het Nederlands heet dat wie appelen vaart, die appelen eet. Ja. En die slaat weer terug natuurlijk op niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftocht. En dan staat er een verwijzing bij naar 1 Korinthe 9, maar daar hadden er nog wel een paar meer bij kunnen staan. Dat is die van gezulte ossen, de dorsende os, niet muilbanden. Dat is dus ook gedaan met een metafoor, ontleend aan de agrarische sector, om zo te zeggen. Maar toen maar. Merk hetgeen ik zeg. Dat wil zeggen, geef acht op wat ik u nu voorhoud. Doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Implicerend dat bij gelegenheid dan toch misschien ergens ooit van deze aanbevelingen van Paulus zou moeten worden en zou kunnen worden afgeweken. Maar dat Timotheus daar zelf verantwoordelijk voor is dan. Want omstandigheden veranderen nou eenmaal. En dat is met zoveel dingen zo. Niettemin, vers 8, houdt in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Let op, niet dat Jezus Christus is gekruist of zoiets. Houdt één ding voor, echt, voor ogen, één ding wetende enzovoort. Maar één ding, Jezus Christus en die gekruist? Nee, het is Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Uit de doden, van tussen de doden uit, betekent het nog steeds. Ik blijf het er altijd bij zeggen. Omdat het zo gemakkelijk bij gebrek aan kennis van de naamvallen in het Nederlands verkeerd gelezen wordt. Er staat niet uit de dood, maar uit doden. Dat wil zeggen met achterlating van de overige doden. Van tussen de doden. Eén dode, twee doden. Dat woord doden is het hier. Hè? Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Welke is uit den zade? Davids? Kijk, in verband met de gemeente als zodanig betekent de uitdrukking uit de zaden Davids helemaal niets. Omdat het verder geen impact heeft. Je kan net zo goed zeggen dat de Heer een moedervlek had ergens of zo. Nou en. Hij is uit de zaden David. Nou en. Het kan dus alleen maar betekenen dat hij degene is die ooit, in overeenstemming met het profetisch woord, die troon van David zou herstellen, of beter nog, het huis, want het is tegelijkertijd de familie, het huis van David zou herstellen. En dat gaat over de toekomst. Want ja, het is niet maar u en ik, wij zijn zondaren en wij komen straks in een hiernamaals of iets dergelijks. En komen we dan wel een beetje leuk terecht. Of laat Petrus, of wie het maar was dan, laat hij ons wel door het hek of zo. Door de poort. Ja, harpje spelen. Ja. Nou ja, dat is het niet. Het gaat om een heel verhaal. Nou, we zijn onderweg naar de vervulling van al Gods beloften. En dat is nog steeds sinds bladzijde 1 van mijn Bijbel althans. Dat de Heer een koninkrijk op aarde zal vestigen. Dat hij de aarde zal onderwerpen en daarover heersen. En dat gebeurt in onze dagen niet. En dus gebeurt het in de toekomst. Door het zaad van David. En David was in zijn dagen de drager van de titel zoon des mensen. Dat wil zeggen erfgenaam van Adam. Vandaar de Davidster, waarvan ik altijd beweer dat die zespuntige ster het teken is van de zoon des mensen. Maar niet maar de Davidster. Hè. Het is de zes. De zes die de verbinding brengt. Uitgedrukt in een grafisch beeld. Figuur. Maar dat terzijde. En onthoud dan ook dat in bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 1, waar het evangelie als zodanig geïntroduceerd wordt, staat dat God, punt 1, dat God het tevoren beloofd had. Het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Aangaande zijn zoon, Jezus Christus, welke is naar het vlees. Uit het zaad van David, want zo staat het daar ook meteen. Dat blijft boven onze bedeling hangen, om zo te zeggen. Dat staat nog op het programma. Het evangelie van God, Romeinen 1:1, het welk hij tevoren beloofd had. Er staat tussen haakjes, dat vind ik wel aardig. Omdat dat eigenlijk een volstrekt overbodige toevoeging is. Maar in het Grieks is het misschien niet overbodig. Maar ik heb u dat wel eens verteld, geloof ik. Het Hebreeuwse woord dat vertaald wordt met evangelie in de Septuagint impliceert dat het gaat om de verkondiging van iets dat tevoren was aangekondigd. Dingen zijn vlees geworden, zijn gerealiseerd geworden. En dus het was van tevoren beloofd, want anders was het niet evangelie. Althans niet naar de Hebreeuwse betekenis van het. Hè? En dan gaat de uitdrukking verder. Het evangelie van God, van zijn zoon. En dan, dan ook maar een stukje ertussen. Tussen haakjes. Die geworden is, gegenereerd is. Die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. En let op dat er eerst staat. Hè? Daarna staat er pas die krachtelijk bevestigd is te zijn. Nou ja, verordineerd staat er eigenlijk. Die krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon van God naar de geest der heiligmaking uit. Dat wil zeggen op grond van de opstanding der doden. Want bij die gelegenheid de opstanding uit de doden. En als eersteling der doden, op die grond is zij gesteld tot zoon, erfgenaam van God. Namelijk tot eerstgeborene. Dat zijn begrippen die hier allemaal in opgesloten liggen. Uit de opstanding der doden. Maar hij was de eerste. Nog steeds. En als dat de basis is voor dat hij is de zoon van God, dan impliceert dat dus zijn eerstgeboorterecht. En dat kleeft dus meteen aan het begrip zoon, een zoonstelling. Er staat ook die krachtelijk orizo, verordineerd is te zijn de zoon van God. Het is dezelfde uitdrukking als uit Efeze 1. Waar staat dat u en ik in Christus gepredestineerd zijn, tevoren verordineerd zijn. Hetzelfde uitdrukking. Tot zo'n stelling. Maar inderdaad, de zoon van God, die uit het vlees is, naar het zaad van David. En dat is niet onbelangrijk, omdat God nou eenmaal beloften gedaan heeft aan David in wat wij kennen als het Davidisch verbond. En dat heeft nog niet zijn ultieme vervulling bereikt. Dat komt pas in de wederkomst van Christus, als die het huis van David zou herstellen in Jeruzalem, volgens Handelingen 15, de woorden van Jacobus. Houd dat in gedachtenis, schreef Paulus aan Timotheus, en ik ben terug nu in 2 Timotheus 2. Houd in gedachtenis. De suggestie is dat Timotheus het risico loopt dat hij onderweg die gedachte kwijtraakt. En dat kan ik ook makkelijk zeggen, omdat in het christendom is men die gedachte wel degelijk kwijtgeraakt. Namelijk dat hij is uit het zaad van David. Niet de waarheid als zodanig. Want elk jaar vieren wij kerst om een of andere reden die mij ook enigszins ontgaat. Ja. Maar goed, wij doen dat. Er is niks tegen. Maar. En dan worden diverse schriftplaatsen gelezen. Omdat hij uit het huis en geslacht van David was, weet u wel. En in de aankondiging van zijn geboorte staat het ook: Jozef, gij zonen Davids. Nou ja, enzovoort. Het is uit David. Dat heeft problemen genoeg opgeleverd. Al was het maar de hele kindermoord in Bethlehem heeft het opgeleverd. Toch? Waarom had dat allemaal gemoeten als het toch geen rol speelt? En het antwoord is, het speelt wel een rol. En daarom was het zo. En hier wordt het ook naar voren gebracht. Timotheus moet het ook bewaren. Om zo te zeggen, je moet dat niet kwijtraken. Dat is de gedachte dat de Heer zal komen, alsnog. Hoe dan ook, dat hij alsnog zou komen om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. En dat is niet maar een vleeselijke gedachte, zoals wij traditioneel beschuldigd worden. En de discipelen worden ervan beschuldigd. Als je calvinistische literatuur, bijbelse commentaren leest, staat dat er altijd in. Hè? De discipelen waren vleeselijk, want ze geloofden dat het koninkrijk een aards koninkrijk zou zijn. Ze waren dom, ze waren niet geestelijk genoeg. Met andere woorden, wij zijn wel geestelijk, want wij geloven er niet in. En dat is wat je er doorheen leest. Dat is echt waar. Maar nee, dat is niet vleeselijk. Ze geloofden in wat God gesproken heeft in het Oude Testament. Of dat vleeselijk of geestelijk is, weet ik niet. Het is in ieder geval verstandig. En blijkbaar kon men lezen. Waarmee ik dan weer suggereer natuurlijk dat zij niet konden lezen. Maar goed. Doe maar. Houd in gedachtenis. Hij is uit den zaden Davids. En dat gaat dus nog ooit een keer gebeuren. De komst van de Messias om zijn troon te vestigen in Jeruzalem. Ik moet er meteen bij vertellen dat als hij komt, is het op het moment dat Jeruzalem verwoest wordt. Niet het moment waarop Jeruzalem wordt gered. Dat wordt gedacht gewoonlijk onder Giliasten. Nee, onder degenen die geloven in een duizendjarig rijk. Die denken echt, ik vind het verbijsterend nog steeds hoor. Dat als de Heer komt, dan wordt Jeruzalem gered. Ik heb met verbijstering, dat meen ik serieus, in de tijd gelezen bij Hal Lindsey in zijn eerste boek. Daarna bleef hij schrijven en werd steeds minder gelezen. Maar goed. De planeet die aarde heette, dat is als straks de Heer komt, dan komt hij, zet hij zijn voeten op de Olijfberg en dan loopt hij zo van de Olijfberg, zo Jeruzalem binnen, door de Oosterpoort, die dan ineens die dan open is. Schijnt toch door een aardbeving dan, maar zoiets. En dan is het alsnog een feestelijke intocht in Jeruzalem. En ik moet u zeggen dat dit, heeft geen enkele Bijbelse grond. Als deze voeten zetten op de Olijfberg, dan vlucht er een overblijfsel, het overblijfsel, Jeruzalem uit, niet in. Jeruzalem, daar staat erbij, dezelfde vers, dezelfde pericoop, dezelfde schriftgedeelte, Zacharia 14, vlucht Jeruzalem uit en heel eind weg gewoon, naar een plaats in de woestijn. De vallei zal reiken helemaal tot Azal. Een gereserveerde plek. Toen heeft iemand op de atlas aan de oostzijde van de Olijfberg een rondje getekend met het bijschrift Azal. Dan is het 3 kilometer, is te doen. Nee, nou 4 dan, maar zoiets. Nee, echt niet. Ja, het zijn vreemde dingen. Ja. Nee, als de Heer komt, dan is het om Jeruzalem te herbouwen. Op het moment van de totale vernietiging van de huidige Joodse staat. Dat is de tragiek van het Zionisme. Ik wil niet Joden zeggen, want dat weet ik dan niet. Er zijn ook Joden die zijn geen Zionisten. Dus toen maar. Zowel in de staat Israël als over heel de wereld. Dus ik kan het zo ook niet goed formuleren. Maar dat is de tragiek van het streven naar een Joodse staat in het Heilige Land, om zo te zeggen. Hadden ze het nou ergens anders gedaan, dan had het er anders uitgezien. Maar ja, het is wel bijbels dat de 70ste week van Daniël zich afspeelt in een Joods Judea op zijn minst. Dat is dus inderdaad primair Jeruzalem overigens. Want ik kan het niet vaak genoeg zeggen. De 70ste week van Daniël wordt beschreven in Daniël 9. En handelt uitsluitend over Jeruzalem. Uw heilige stad. wordt wel degelijk als Joods beschouwd dus. En niet als Palestijns of iets dergelijks. Uw heilige stad. Over Jeruzalem. Inclusief 3,5 jaar van verdrukking. Jeruzalem gaat niet over de hele wereld. Dat is een ander verhaal. Grote verdrukking komt over heel de wereld, over alle volken. Maar de 3,5 jaar, dat is de beperking daarvan eigenlijk. Over Jeruzalem, omdat het uitmondt na 3,5 jaar op de totale verwoesting van het hele land en uiteindelijk Jeruzalem zelf. Zie? En dan verschijnt de Heer op de Olijfberg. Goed, met een flinke aardbeving erbij. Zodat mocht er nog wat van Jeruzalem overgebleven zijn na de oorlogshandelingen, is dat ook weg. En mocht de vijand nog in het land zijn, die is dan ook weg. Dat staat beschreven. Niet alleen in Daniel 9 natuurlijk, maar ook in Ezechiël 39. Nou ja. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Welke is uit den zade Davids? Hetgeen niks betekent, tenzij het verwijst naar het Davidisch verbond. Onze Statenvertaling doet dat overigens wel altijd. Geeft in mijn Bijbel ook een verwijzing naar 2 Samuel 7, vers 12. En dat gaat over het Davidisch verbond. Men kent het dus wel. Maar u weet misschien hoe ze dat hebben opgelost. Ze hebben het zodanig opgelost dat de Heer is uit de zaad van David. En aangezien hij op de troon zit, is dat dus de troon van David. Zodat voor een Calvinist officieel, of Calvinisten dat weten, dat weet ik niet. Maar dat is de officiële Calvinistische leer, dat de troon van David staat in de hemel. Maar ja, bepaalt niet bijbels. En bovendien is het in strijd met de gedachte van Jacobus in Handelingen 15. Na deze zal hij wederkeren om de vervallen hut van David wederop te richten. Hoezo vervallen? Als hij in de hemel staat, zal hij toch niet vervallen zijn? Toch? Of staat hij dan toch nog op aarde? Nou ja, men komt daar dus niet meer uit, hè. Maar het mag voor ons geen enkel probleem zijn. Houd dit in gedachtenis. Dan heb je meteen toekomstverwachting op de wederkomst van Christus. En dat is meteen een motivering voor ons christelijke leven, onze christelijke dienst, onze wandel. En dat geeft ons leven hoop, omdat wij betrokken zullen worden in de openbaring van het koninkrijk van Christus in de toekomst. Zie. En dat is heel wat anders dan we sukkelen hier, waardoor het leven, totdat het leven ons in de steek laat. En dan komen we in de hemel aan en toen leefden wij nog lang en gelukkig. Met een harpje, ja. Nou, doe maar. Houd in gedachtenis dat, want ik vind het leuk om dat een paar keer te lezen, hè. Dat moet stampen erin, hè. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus, Jezus de Messias, uit de doden van tussen de overige doden, dat komt later, dat is iets voor de jongste dag, is opgewekt, welke is uit het zaad van David, dat houdt de belofte in dus, omtrent de toekomst, naar mijn evangelie. Is er dan ook een andere evangelie? Nou, het eerste echte antwoord is nee, er is geen andere evangelie. Waarom heet het dan mijn evangelie? Omdat Paulus zegt dat hij er verantwoordelijk voor is. En daarna voeg ik er meteen aan toe dat hij niet zegt dat Timotheus er niet verantwoordelijk voor is, want dat zegt hij nu juist wel. Dat is de strekking van dit vers. Houd in gedachtenis dat naar mijn evangelie. Maar het punt is dat de krijgsknecht van Christus zich bewust moet zijn dat hij verantwoordelijk is voor wat de Heer hem heeft toebedraald. Hij heeft gezegd, hier heb je een pond, doet handeling totdat ik kom. Wat is het? Dus niet exclusief Paulus. Dat hebben ze in sommige kringen er wel van gemaakt. Maar dat kan helemaal niet bijbels aangetoond worden. Integendeel. En dat geldt ook voor dit vers. Integendeel. Het wordt aan Timotheus overgedragen. Om het welk ik, het evangelie, om het welk ik verdrukkingen leidde tot de banden toe. Dat schijnt te slaan op zijn gevangenschap. Als een kwaaddoener, als een crimineel. Maar het woord Gods is niet gebonden. Dus ik ben dan wellicht gebonden, maar het woord Gods niet. Dat betekent dat het niet bedwongen kan worden. En waarom dat is? Ja, omdat het woord Gods is levend en krachtig enzovoorts. Dat doet zijn eigen ding. Dat is weliswaar mystiek. Ik kan het ook niet verklaren. Maar zo is het nou eenmaal. Maar het betekent wel dat als men deze dingen in gedachtenis houdt en die verdrukkingen leidt enzovoort, ja, zo is het nou eenmaal. Dat is nou eenmaal de situatie. Maar het is geen aanleiding om dan maar water bij de wijn te doen, om dan maar een beetje te sjoemelen met de inhoud van het evangelie. Of zoals het heet in de brief aan de Korintiërs, wij dragen niet het woord Gods te koop. Daar heeft men het zo vertaald, maar de eigenlijke uitdrukking betekent ook gewoon dat men het, dat men het aanpast aan de omstandigheden. Om het er beter in te krijgen. En sommigen kunnen dat uitgebreid beargumenteren waarom je dat wel doen moet. Dat wil zeggen, het aanpassen, laagdrempelig maken enzovoort. Ja, het is de dingen niet zo scherp zeggen. Sommige dingen moet je helemaal niet zeggen. En dat komt dan misschien later vanzelf nog een keer enzovoort. Niet te lang spreken, want mensen kunnen toch niet lang luisteren. Dan moet je zeggen, mensen kunnen helemaal niet luisteren. Maar ik bedoel u niet uiteraard. Anders was u niet gekomen. Maar zoiets. Maar om met welke ik verdrukking leidde, dat is nog steeds voorbeeld. Hè? Dat hoort erbij. Alsof men een crimineel is. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen. Ja, het is enerzijds om die kroon uit vers 5, maar het is anderzijds om de uitverkorenen. En de uitverkorenen, dat zijn gewoon de gelovigen. Niet degenen die uitverkoren zijn om tot geloof te komen, maar de gelovigen die uitverkoren zijn omdat ze gelovig zijn. Daarom draag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen. Dan stop ik meteen, want dan moet ik eerst zeggen, de retorische vraag stellen. Zij zijn toch uitverkoren, dan zijn ze toch al zalig. En een aanhanger van de leer van uitverkiezing zou nu zeggen, nee, dat zijn ze nog niet. Ze zijn uitverkoren, ze moeten nog zalig worden. Dat staat hier ook, want ze zijn uitverkoren opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen. Maar dat staat er niet. Dat is me half geciteerd. Dat is één van die versen. Dit is wel een subtiele, moet ik u eerlijk bijzeggen. Maar het is één van die versen die ineens een andere betekenis krijgen als je ze maar half citeert. Zoals Paulus zegt, ik verheug mij dat gij wel dienstknechten der zonde waard. Ja, dat is een halve toch. Ja. Nou ja, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dat heet zaligheid met. Zie? Met heerlijkheid. En dat gaat over het loon. Zie? En de bedoeling is dat wij allen zouden krijgen de zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Het blijft een probleem om die dingen goed te benoemen, omdat strikt genomen de eeuwige heerlijkheid wel degelijk ook zaligheid heet. Zaligheid is namelijk de term voor alles wat God geeft. En daar hoort het loon ook bij. Als je dat niet in de gaten hebt, dan krijg je problemen met deze dingen, met de zaligheid als zodanig, of het uitwerken is of het zonder werken is. Dat is de klassieke, ik praat nog wel snel met opzet, maar dat is de klassieke discussie tussen Luther en... Tussen Paulus en Jacobus. Ja, Luther loste het op door Jacobus dan maar helemaal uit de Bijbel te halen. Een strooie brief, die hoorde er dan niet in, want die was in strijd met wat Paulus leerde. Maar het is niet zo. Alleen Luther verzuimde te zien dat de zaligheid zoals Jacobus die aanduidde, dat was de eeuwige heerlijkheid. Dat wil zeggen, dat is het loon. En hij noemt het zaligheid der ziel. De uitdrukking vind je ook uitdrukkelijk bij Jacobus. Ja. De zaligheid van de ziel. Ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk u zielen kan zalig maken. Dat is Jacobus 1. En daarna bladzijde omslaan. Een geloof zonder werken. Kan dat iemand zalig maken? Naar de ziel? En het antwoord is nee. Nee. En als Paulus zegt, de mens wordt zalig uit geloof alleen, zonder de werken der wet, heeft het niet over de zaligheid van de ziel, maar over de zaligheid van de geest. Blijkt uit de hele context van Romeinen 8. Heb je dat? Ik ga nog niet op dat thema in, maar het gaat erom dat we het onderscheid zouden zien tussen zaligheid van de geest en zaligheid van de ziel, gevolgd door uiteraard de zaligheid van het lichaam. Maar dat is niet zo'n groot probleem. Dat is de verandering van ons lichaam ter gelegenheid officieel van de opname van de gemeente. Dat is nog toekomst. Ik verdraag alles om de uitverkorenen, opdat ze ook de zaligheid zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dat is die zaligheid, of het is die eeuwige heerlijkheid die aangeduid wordt met zaligheid in Filippenzen 1. Werkt uw zelfzaligheid, Filippenzen 2 is het, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Werkt de zaligheid van uw ego, staat er ook echt, van uzelf. Niet uw zaligheid, uw zelfzaligheid. De zaligheid van uw ziel is dat. Van uw ego. Bewerkt die met vrezen en beven, want het is God die in u werkt bij het willen en het werken. Het zijn belangrijke schriftplaatsen vanwege dit onderscheid. Maar hier heet het de zaligheid met eeuwige heerlijkheid. En daar wordt dus nog aan gewerkt. Kijk, als je zegt, ja, maar het is toch Paulus en Timotheus ging toch allemaal om de prediking van het evangelie. Dan moet ik u zeggen, ja, maar de prediking van het evangelie is feitelijk de prediking van het nieuwe verbond. Niet maar dat het is aangebroken. Want als je niet weet wat het is, het nieuwe verbond, dan heeft het geen zin om te zeggen dat het aangebroken is. Begrijp je dat? Met andere woorden, niet alleen maar, het evangelie is niet alleen maar de boodschap dat je moet geloven in de Heer Jezus Christus om behouden te worden. Maar het is net zo goed een prediking over hoe je dan als behouden christen, als wedergeboren mens, zou leven. En het is de prediking van wat God dan van ons verwacht en wat hij in onze dagen doet. En wat de aard is van die gemeente waarvan je lid bent geworden, zal ik maar zeggen. Zoiets, heel Gods werk in deze tegenwoordige tijd, wel degelijk onder het nieuwe verbond. En eigenlijk moet je daar ook nog aan toevoegen dat aangezien het onder het nieuwe verbond ook dat beloofde koninkrijk gerealiseerd dan wel geopenbaard zal worden, hoort de prediking van dat koninkrijk voor de toekomst er ook nog bij. Want het is allemaal onder het nieuwe verbond. Hebben u dat? We hebben een middelaar van het nieuwe verbond. Dat is de Heer Jezus Christus. En dus is dat aangebroken. Daar begint het evangelie. Het is aangebroken. Wat? Nou ja, dat Jezus is de koning en priester naar de ordening van Melchizedek. En dat betekent dat hij een priesterlijk werk doet aan ons, die aan het nieuwe verbond hebben deelgekregen. Het betekent ook dat hij zijn koningschap zou vestigen. Hier op aarde. Net zo goed. En dat hij de vervulling zal brengen van al Gods beloften. Dat is dus inclusief de beloften aan David, om zo te zeggen. Dat is veelomvattend. En wat het niet omvat, is prediking van de wet. En wat het wel omvat, is dat de wet een aanleiding is tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Dat is de Hebreeënbrief. Zogenaamd. Zie? Het is echt breder dan... Wij hebben het uitgekleed, het evangelie. We hebben de term ook vervolgens misbruikt. Want je weet misschien hoe dat ongeveer gegaan is. Je hebt in protestant, over Roomse omgeving praat ik niet. Daar heb ik een goede reden voor, daar weet ik weinig van. Maar in de protestantse kring heb je de situatie dat meteen in de dagen van de reformatie het een en ander aan kerkgenootschappen is opgericht, aan geloofsbeleiden is opgesteld, dat we zeggen kerkorden zijn ingesteld, maar inclusief met statuten en kerkelijk recht en de hele handel enzovoort. En daar werden de protestanten aan onderworpen, naar het voorbeeld van de Roomse, maar dat mag je er niet bij zeggen hoor. Want dat vinden ze beledigend, maar het is dan toch zo. En daarna heb je er gehad, heb je gelovigen gehad die zeggen, ja, maar die kerk, ja, dat kan nog wel wezen, maar ik ga zo mijn eigen weg. En ik denk dat ik een andere verantwoordelijkheid heb. En als de kerk het niet pikt, dan oké, dan niet, maar dan doe maar. En dat is men evangelisch gaan noemen. Dat wat zich buiten die kerk dan weer opstelt. En eigenlijk, als ik het heel netjes vertel, wat ik maar zelden doe, bewust omdat het allemaal zo betrekkelijk is, als ik het heel netjes vertel, die lui die zich distancieerden van de kerkelijke orde, deden dat gewoonlijk met een beroep op de Bijbel. Dat wil zeggen, ja, dat kan allemaal zijn wat de kerk voorschrijft, maar wij hebben de Bijbel toch? Zo is toch de reformatie ontstaan. En zo gaan we toch, we gaan toch niet terug naar de oude beginselen. We houden het daarbij. De Bijbel zegt, en dat is dus wat we doen. Nou ja, en dat is men evangelisch gaan noemen, de evangelicals. En die zijn daarna weer vervolgd geworden door de protestantse kerken in heel Europa. En tot op zekere hoogte is dat nog zo. Alleen de macht van de kerkelijke instituten die is danig gekelderd. En de invloed van de greep, moet je misschien zeggen, van de zogenaamde evangelicals, die is wel wat groter geworden, om zo te zeggen. Maar in die kringen heeft men de Bijbel ook alweer losgelaten, omdat men daar meent dat God van gedachten verandert en voor onze dagen een ander plan heeft met de gelovigen. En omdat men meent dat men de Bijbel niet nodig heeft, omdat men zelf een profeet is. Het is volstrekt onlogisch wat ik nu zeg, maar dat is wel zoals ik het taxeer. Zie? Nou ja, de Heer heeft mij geopenbaard dat. Nou ja, dat jij, en daar komt het ook neer dan. Hè. En ik ben ook van mening dat men de term evangelisch in onze dagen uitgebreid misbruikt. En de oorspronkelijke betekenis ervan kwijt is, laat staan de Bijbelse betekenis. Zie? En tot vandaag heb ik er problemen mee. Want dan hebben wij het over evangelisatie. Maar dan hebben sommige mensen ook onder ons hebben daar toch een ander idee van. Over de inhoud van een evangelische prediking, om zo te zeggen. Dan dat ik dat heb, hoor. Voor mij is dat heel breed. Alles wat de Bijbel leert. Over onze tegenwoordige tijd en onze verantwoordelijkheid. Dat is evangelisch. Zo heet dat. Zie? Ik vind het wel aardig dat ze in Duitsland de protestantse kerken evangelisch noemen. Die passen het begrip dus toch al een stuk breder toe dan wij het Nederlands. Niettemin verliest het daardoor ook betekenis, maar daar ontkom je niet aan. Hè? Wij hadden het over zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Ik ben weer aan het zoeken. Maar...
Met eeuwige heerlijkheid, vers 10.
Zie je? Zie je, ja. In 2 Timotheus 2, vers 10. Waar lezen wij over de zaligheid met eeuwige heerlijkheid? Ik heb even voor u opgezocht 2 Thessalonicenzen 2... Het gedeelte vanaf vers 13. 2 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 13. Wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heer bemind zijt. Let op, hij spreekt tot gelovigen. Broeders, die van de Heer bemind zijt, dat God u van den beginne verkoren heeft tot zaligheid. In heiligmaking des geestes en geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Daar staat dus precies hetzelfde, alleen met nogal wat meer woorden dan in 2 Timotheus 2. Maar het is gericht aan gelovigen die verkoren zijn tot zaligheid. Suggererend dat ze die nog niet hebben. Maar toch zijn het broeders die van de Heer bemind zijn. En het heet dan tot heiligmaking des geestes en geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie. Overeenkomend met mijn evangelie. Zoals Paulus het formuleerde in 2 Timotheus 2. Tot verkrijging der heerlijkheid. En op dat woord ligt dus de klemtoon. Tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Dat zo is, blijkt in de eenvoudige woorden van vers 15. Zo dan, en op die grond, broeders, staat... En houd de inzettingen die u geleerd zijn, het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. Want dat is de korte samenvatting dan van verkoren zijn tot zaligheid en heiligmaking des geestes en geloof der waarheid tot verkrijging van de heerlijkheid van Christus. Hoe dan? Nou, doordat gij staat of blijft staan en houd de inzettingen die u geleerd zijn door ons woord, het zij door onze zendbrief enzovoorts. En het schriftgedeelte eindigt in vers 17 met... En versterk u in alle goed woord en werk. Want dat het met goede werken te maken heeft, dat zegt Jacobus dus ook. Het gaat dus om het vervolg op onze wedergeboorte. Want geboorte is maar geboorte, hoe belangrijk het ook is. Maar het leven zal daarna geleefd worden ook juist dat leven dat wij in Christus hebben ontvangen, logischerwijze. En in verband daarmee zegt de apostel dan, en dan ben ik terug in 2 Timotheus 2, daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. En dan komt hij, hè. Dit is een getrouw woord. Iets wat hij wel vaker zo zegt. En alle aanneming waardig of zoiets. Maar hier staat dan, dit is een getrouw woord. Een blijvend woord betekent dat. Want indien wij, en dat woordje want, dat zou je moeten lezen meteen na vers 10. Hè? Die tussenvoeging is maar een tussenvoeging. Dit is een getrouw woord. Eeuwige heerlijkheid. Want indien wij mede gestorven zijn, zo zullen wij ook mede leven. En in onze Statenvertaling staat dan, in plaats van mede, met hem. En dat is natuurlijk ook de strekking ervan. Maar de nadruk ligt niet eens op hem. De nadruk ligt op dat we deel hebben aan Christus. Want indien wij mede gestorven zijn, zullen we ook mede leven. Mijn Bijbel geeft de verwijzing naar Romeinen 6. En dat is natuurlijk helemaal terecht. Want Romeinen 6 begint met een uiteenzetting over onze identificatie met Christus. Met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgewerkt. En dus ook zouden wij nu met hem leven in de praktijk. Zie? En zo staat het er ook. Het is trouwens een prachtig schriftgedeelte. Dat meen ik ook nog herhaald wordt ook. Ik zoek hem even op. Eerst in Romeinen hoofdstuk 6. Waar dan staat, en ik neem hem op in vers 6 van Romeinen 6. Dit wetende dat onze oude mens met hem, of mede staat er dus ook, hè? Men heeft ervan gemaakt met hem, en dat is natuurlijk de strekking. Maar het is dezelfde constructie als in 2 Timotheus 2. Dit wetende dat onze oude mens mede gekruist is, zoals hiervoor uiteengezet, in de voorgaande verse namelijk. Dat onze oude mens met hem gekruist is, opdat het lichaam teniet gedaan zou worden voor de zonde. Dat is der zonde teniet gedaan worden. Dat betekent niet voor de zonde, of dat betekent niet door de zonde, maar dat betekent voor de zonde. Dat wil zeggen dat het lichaam, de oude mens, niet langer de zonde zou dienen. Die heeft geen heerschappij meer over ons, want wij zijn dood. En dat staat er dus, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Eigenlijk had het moeten zijn, niet meer slaaf zijn van de zonde. Want als je dood bent, ben je niks, hè? Want die gestorven is, die is vrijgesproken, gerechtvaardigd, vrijgemaakt van de zonde. Niet van zonden, daar hebben we het niet over, daar gaat het niet over. Het gaat over de zonde als heersend, als machthebbend over ons. Indien wij nu, het woordje nu kan je ook vervangen door dan, dat blijft precies hetzelfde. Ik vind het heel leuk. Op grond van het voorgaande betekent het, hè. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen, staat er, leven. En dat woord zullen is de reden waarom ik het opzoek. Omdat het woord ook gebruikt wordt in 2 Timotheus 2, waar ik straks terugkom. Maar dat zullen is weliswaar grammaticaal en taalkundig het hulpwerkwoord van de toekomende tijd. Zo heet dat. Maar daar moet je je even niks van aantrekken. Want het heeft hier de functie van het beschrijven van oorzaak en gevolg. Als het een waar is, zal toch het andere ook waar zijn. Als vervolg op het voorgaande, of als gevolg van het voorgaande. En dat, ja, daar gebruik je het hulpwerkwoord van de toekomende tijd. Als het een waar is, zal het ander ook waar zijn. Datzelfde probleem hebben wij trouwens ook met het woordje moeten. Gebruiken we in precies dezelfde betekenis. En in het Duits is moeten zollen, en zollen is weer zullen. Dus het zijn woorden die door elkaar gebruikt worden. Als het een waar is, moet het ander ook waar zijn. Logischerwijze als gevolg van het voorgaande. En dat is de strekking hier. Ik bedoelde dus te zeggen, Paulus bedoelde te zeggen, niet maar dat we in de toekomst ooit een keer zullen leven, maar dat wij nu reeds leven. Omdat het gevolg moet zijn van dat wij met Christus zijn gestorven en opgewekt. Indien wij met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem leven, nu dus reeds, in de wetenschap, en uit de volgende verse blijkt deze interpretatie hoor, in de wetenschap dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde, dezelfde uitdrukking als in vers 6, is hij voor de zonde eenmaal gestorven en dat hij leeft, dat leeft hij Gode, nu reeds. Alzo ook gij lieden, nu reeds, houdt het ervoor, tegenwoordige tijd, dat gij wel der zonde dood zijt, nu, maar Gode levend zijt, nu, in Christus Jezus onze Heere. Deze versen gaan dus niet over de toekomst, dat wij met hem zullen leven, ooit en een keer. Ze zeggen dat wij nu met hem leven, met als gevolg dat dan de zonde niet in ons zou heersen, vers 12. Maar in plaats daarvan zou de gerechtigheid heersen. En dat is de rest van dit hoofdstuk. Het is eigenlijk een uitwerking van wat er staat in vers 4. Gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Nu reeds. Wat over de tegenwoordige omstandigheid. En als u die dan even hebt, dan ben ik weer terug nu in 2 Timotheus 2. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Nu reeds. Met dank aan de verwijzing die er in mijn Bijbel bij staat naar Romeinen 6. Precies. Dat is goed gezegd. Maar zoals gezegd, gaat niet over de toekomst, gaat over het heden. Datzelfde geldt voor de volgende verse. En dat lost dan heel wat problemen op. Want daar staat, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. De Romeinenbrief zegt, wij zouden in dit leven reeds heersen. Dat en heersen wil zeggen, daar wil in ieder geval tegenovergestelde zijn van dienen. En dat dienen, dat ging over slavernij. Der zonde dienen. En ieder die de zonde dient is een slaaf van de zonde. En hoe dat maar heten mag. En heersen is het tegenovergestelde daarvan. Dat wil zeggen, wij worden niet langer beheerst door de zonde, wij heersen over de zonde. Dat betekent niet dat die zonde doet wat wij willen. Dat betekent het niet, maar het betekent dat wij ons in een hogere positie bevinden dan de zonde. Kijk, de natuurlijke mens heeft niks anders dan de zonde heerst over de mens. Dat is de wereld, dat is alles wat daar misgaat, mis kan gaan, gaat daar ook mis. Volgens de natuurwet van Murphy. Ja. Enzovoort. En dat is de gang van zaken. Maar wij hebben eeuwig leven ontvangen. Want wat er ook misgaat in het leven. Wij zijn verzekerd dat dood nog leven. Nog dit, nog dat, nog zus, nog zo. Nog enig ander schepsel. Ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. En voor zover wij goede werken doen. Worden die niet weggestreept tegen de boze werken die wij doen? U weet wel, het karma is dat, hè? Van de boeddhisten dit. Trouwens, de moslims doen precies hetzelfde. Nee, die staan op zichzelf. Dat is trouw zijn aan de Heer en zijn woord. Wat daarnaast allemaal fout gaat, dat telt niet. En dus, wij heersen in dit leven door die... Ik heb het al weggeslagen, maar dat stond nog... Iets verder terug in Romeinen, in Romeinen hoofdstuk 5. Een paar versen daarvoor, meen ik. Toch? In Romeinen 5, vers...
21.
Ik ben nog steeds aan het zoeken. Vers 21, het laatste vers, ja. Ja, die is niet helemaal bedoeld trouwens. Maar er staat wel op dat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, als ook de genade zou heersen. Maar er staat ergens dat wij in het leven zouden heersen. Door die ene. Is dat vers 17?
Ja.
Ja, die bedoel ik. Vers 17. Want indien door de misdaad van één, Adam, de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die één, namelijk Jezus Christus. En het hele schriftgedeelte gaat over de tegenwoordige tijd. Waarbij niet meer de zonde heerst, niet meer de dood heerst, niet meer de wet heerst over ons. Maar wij heersen in het leven en worden daarin geleid, heet dat, door de Heilige Geest. Dat is feitelijk Romeinen hoofdstuk 8. Maar, och, die zou ik ook lezen, was de bedoeling. Dus ik doe het toch maar. Romeinen 8, vers 10. Indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil. Kunt u meteen die en doorstrepen. Aan het eind van het woord zonde. Om der zonde wil. Maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Let op, zo zal hij... die Christus uit de doden opgewekt heeft. Zo zal hij ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dat suggereert dat het wel degelijk gaat om de tegenwoordige situatie. En dan heb ik het eigenlijk te zwak uitgedrukt. Want het is niet maar een suggestie. Het is de tegenwoordige tijd. Zie je? Dat blijkt, want er staat niet, zo zal hij uw dode lichamen levend maken in de toekomst door zijn geest die nu reeds in u woont. Maar uw sterfelijke lichamen, dan leven ze nog naar de mens, volgens de dokter zal ik maar zeggen. Maar voor God is het dood. Maar toch is het voor God levend, omdat de geest van God in ons woont. En zo zijn we dan weer levend gemaakt, om zo te zeggen. Maar ook daar wordt het woord zullen, het werkwoord zullen gebruikt. Binnen de logische redenering is dat. Indien één, dan ook het andere. Indien dit, dan zal ook dat, enzovoorts. Moet ook dat van toepassing. Nou zei ik moet, dan zal ook dat van toepassing zijn. Goed, dus nou weer terug naar 2 Timotheus 2. Indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven, nu reeds. Indien wij verdragen, wij zullen met hem heersen, nu reeds. Wij staan erboven. Dat is het. En dan nog één, en dat was altijd een moeilijke tekst. Indien wij verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Dat is een populaire tekst voor degenen die geloven in de zogeheten afval der heiligen. Die denken dat de mens alsnog verloren kan gaan, want geeft er eens een tekst voor. Nou, nemen ze deze, hè. Nee, nog een paar, maar dit is er één van. Maar dat zullen hier, hij zal ons ook verloochenen, gaat over nu. Als je nu in dit leven als gelovige in de praktijk van de Heer niks aantrekt, hem ontrouw bent in je positie als kind van God en je priesterlijke functie of wat het maar is, ja, dan hoef je niet te verwachten dat de Heer iets voor je gaat doen. Dan verloochent hij ons ook. En dat de goede interpretatie is, blijkt dan weer uit het volgende vers. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Dat wil zeggen, wij blijven toch zijn kinderen. Dat dan weer wel. Dat wil zeggen, je verliest niet je paspoort, je verliest niet je hemelse positie of zoiets. Maar je kunt wel je kroon derven, je loon derven. Erfenis verliezen, of hoe dat maar heten mag. Dan wordt het dus zaligheid, maar geen eeuwige heerlijkheid. Of eventueel een beetje eeuwige heerlijkheid. Of dan komen de grijstinten. Maar dan, dat hoef ik allemaal niet uit te leggen, denk ik. Dat heeft niet zoveel zin. Maar dat u begrijpt dat het werkwoord zullen niet maar gaat over straks in de toekomst. Het gaat over het heden. Wat de toekomst betreft, hij zal ons niet. Hij is niet ontrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Wij zijn leden van zijn lichaam. Zo blijft het. Maar in ons leven van vandaag staat er, indien we hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Indien niet, nou ja, dan niet. Het blijft genade immers. Maar ja, als je niet nadert tot de troon der genade, als je niet in de praktijk onderwerpt aan hem die op die troon gezeten is, om zo te zeggen, die van het nieuwe verbond is dat uiteraard, Hebreeën 4 en Hebreeën 10. Ja, dan hoef je van hem ook niet te verwachten genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Let op dat dit wel een negatieve formulering is. Andersom wordt het, zeg ik het, met minder stelligheid. Namelijk het idee van, ja, maar als je hem hier niet verloochent, dan geeft hij je wel genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Dan zeg ik, ja, dat is denk ik wel zo. Maar dat zijn betrekkelijke begrippen. Want ik zou geen onrecht willen doen aan diegenen die hem hier niet verloochend hebben, maar dat wel hebben moeten bekopen met de marteldood bijvoorbeeld. Ik roep maar wat, hè. Dat zijn ook historische feiten. En die van die hele kleintjes bedoel ik. En die zijn altijd een aardige correctie op moderne welzijnsevangelie in allerlei vormen enzovoorts. Die van, als je maar de Heer dient en voldoende in de collecte stopt uiteraard, want dat is een van de makkelijkste methoden. Maar goed, als je de Heer niet dient, dan, komt het niet goed met je. En als je je de Heer wel dient en doet wat wij u zeggen dat je dan moet doen, dan zorgt de Heer voor je. En dan word je rijk en dan word je gezond en dan word je een lang leven. Je moet er toch ook niet aan denken, maar goed. Ja, je wordt er toch een keer zat, zuster. Hè? Nou goed. Nee, dat denk ik wel. Ik ben het niet zat, vergis je me niet. Maar toch, doe maar. Kortom, dit is geen Bijbelse prediking. En dat wordt in de historie bevestigd. Dit is geen Bijbelse prediking. Oh, je moet zeggen dat die miljoenen die om hun geloof in de Heer Jezus en, zijn trouw, en hun trouw aan hem, dat ze dit dus mis zaten. Om zo te zeggen, want de Heer heeft kennelijk dan toch niet naar ze omgezien, of wel? Nou ja, het is in ieder geval slecht met ze afgelopen. Ze zijn niet rijk geworden.
Geen lang leven.
Nee, ze hebben geen lang leven geleefd, enzovoort. Dus ja. Maar het principe blijft natuurlijk wel. We zijn het eigendom des Heren. En hij geeft ons wat wij nodig hebben. En als je hem toch niet wilt dienen, heb je ook niet zoveel nodig in dit leven. Hè? En hoeveel is veel en hoe weinig is weinig. Dat zijn relatieve begrippen. Al nagelang de omstandigheden waarin wij verkeren, eventueel. Ik bedoel, mijn ouders waren arm in mijn jeugd. We hadden het maar bij nader inzien. Iedereen was toen arm. Om de eenvoudige reden dat voor zover geld was, ging het over de overheid. Want Nederland moest in elkaar gestoken worden. Na de Tweede Wereldoorlog. Zo simpel was het. Dus dat gold voor iedereen. Het was sappelen. En kleding werd nooit weggegooid. Hooguit werd het nog eens ooit poetslappen. Maar het werd nooit weggegooid. Het ging van de een naar de ander. Naar de jongere kinderen of naar de buren. Of naar de neefjes en nichtjes. Maar ook gewoon naar de buren. Enzovoorts. En etensresten werden niet weggegooid. Die gingen ook werden verdeeld. Jazeker. Nou ja. Het is allemaal na verhouding. Dus je kunt daar geen recht op laten gelden. Maar het is wel het principe wat wij ons zouden realiseren. Dat voor zover wij van de Heer wat verwachten voor onze levens hier. Is er alleen wat te verwachten als de Heer van ons ook wat mag verwachten. En hier wordt het zo karig mogelijk gezegd. Indien wij trouw zijn, hij is getrouw. Indien wij hem niet verloochenen, hij zal ons niet verloochenen. Verlogen en wel, zal hij ook ons verlogenen. Dat is een wisselwerking. En het is wel degelijk van onszelf en onze eigen keuze afhankelijk. Laat het goed tot u doordringen. Ja, wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank dat u ons verlost. Verlost hebt en nog verlost. Uit een duistere, chaotische, verwarde wereld die beheerst wordt door de leugenaar van het beginnen. Maar we danken u dat we mogen wandelen en kunnen wandelen in dat licht en in die waarheid die u hebt nedergezonden. En dat we als uw kinderen mogen leven in een bewustzijn dat wij verbonden zijn met u, de levende God, met u, de levende Christus en met elkaar als leden van hetzelfde lichaam. En we danken u dat we mogen uitzien naar een geweldige toekomst. Een toekomst die vast ligt in de persoon en het werk en daarmee de wederkomst van onze heiland, de Heer Jezus Christus. En we danken u dat we daarnaar mogen uitzien over alle omstandigheden heen. En mogen zien aan de gebeurtenissen om ons heen dat die tijd niet ver meer is. Dat al hetgeen de profeten gesproken hebben vervuld zal worden in de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wees u dan ons nabij en bewaart u ons van de boze om Christus wil. Amen.